En vanmorgen wil ik u dan in de eerste plaats meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën 2, waar wij naar aanleiding van Psalm 8 reeds waren terechtgekomen. Hebreeën hoofdstuk 2, waar in het begin van het hoofdstuk dan toch in elk geval Psalm 8 wordt geciteerd en wordt gesproken over die mens en die zoon des mensen die voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen. En met heerlijkheid en eer is hij vervolgens gekroond geworden, uiteraard in zijn opstanding en gesteld over de werken van Gods handen. En alle dingen zijn zijn voet onderworpen. Dat is vers 8. En in vers 8 van Hebreeën 2 staat er nog: doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En ik vind een aardige uitspraak, omdat hij bevestigt wat wij hopelijk allen weten, dat daarmee deze brief volstrekt in onze bedeling geplaatst wordt. Want na de opname van de gemeente zal iedereen zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alleen in onze dagen ziet men dat nog niet. En ook wij niet. Er valt niks te zien. Er valt wel wat te geloven uiteraard. En dat wij zouden geloven, niet ziende, dat wordt ook beschreven in de daaropvolgende verzen. Waar staat in vers 9 van Hebreeën 2: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij wel. En in geestelijke zin uiteraard. De term betekent eigenlijk zoveel als: wij vertrouwen op Jezus. Wij stellen onze verwachting op hem. Wij zien op hem. In een heel gewone betekenis van de term zien. Dezelfde betekenis als die van Hebreeën 12. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat betekent gewoon vertrouwende op hem, gelovende in hem enzovoorts. En hoewel we letterlijk hem niet zien, hebben wij hem nochtans lief, zegt Petrus. En hoewel wij hem nu niet zien, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, stellen wij wel degelijk ons vertrouwen op hem. Dus, schrijft Paulus verder, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Altijd ook een aardige gedachte en voor velen een schrik, denk ik altijd. Als hij minder was dan de engelen, dan was hij geen God, want God was hoger dan de engelen. Hebben jullie? Einde van de discussie, denk ik altijd. Want meer argumenten zijn niet nodig, deze is zo duidelijk. Er is niks aan af te doen. Ik kan moeilijk zeggen dat hij van 90% onder de engelen gesteld was en voor 10% erboven. Als dat zo was, was hij nog boven de engelen gesteld. En een ijsberg die 90% onder water steekt en 10% boven water, steekt boven water uit. Toch? Nee, dat is niet een jood, een ijsberg. Dat weet je toch? U weet wel, van de Titanic, zo'n ding. Nou goed, maar dat was lang geleden. Hij was dus voor korte tijd minder dan de engelen geworden. En dat is nog heel netjes gezegd, want de psalmen spreken daar nog veel en veel negatiever over, hoor. Net als Filippenzen. Namelijk niet alleen minder dan de engelen, maar zelfs minder dan de mensen. Zoals feitelijk ook in Filippenzen 2 staat. Als mens heeft hij zich vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. En in de mond van de psalmist heet het: ik ben een worm en geen man. Om maar eens uit het hoofd wat te citeren dan. Er zijn vele van die schriftplaatsen. Nou goed, er komt er waarschijnlijk nog op terug. Maar ga eerst verder. Er staat hier: hij was een weinig minder dan de engelen geworden vanwege het lijden des doods. En dat wordt dan meteen toegelicht. Hoezo vanwege het lijden des doods werd hij minder dan de engelen? Wel, opdat hij door de genade Gods voor allen, opdat hij de dood smaken, namelijk ervaren, namelijk ondergaan zou. Hij werd minder dan de engelen, opdat hij zou kunnen sterven. En daartoe werd hij mens. Want de dood is, hoe moet je dat zeggen, een van de eigenschappen, wellicht zoals een van de attributen van de mens. Een van zijn kenmerken namelijk, zoals wij later nog in Romeinen 5 zullen zien, want daar neem ik later de draad wel weer op. Maar hier staat het dus ook: hij werd minder dan de engelen, opdat hij de dood smaken zou. Met weglating van de overige woorden die in de zin staan. Opdat hij de dood zou smaken, zou ondergaan. En dan vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, doorleiden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, en wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, derzelfde, namelijk vlees en bloed, deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en opdat hij verlossen zal al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En daarmee vinden wij een beschrijving inderdaad van de loopbaan van de Heer Jezus, maar ik mag nu wel weer gewoon zeggen, neem ik aan, wij vinden een beschrijving van het werk van de Heer Jezus, maar niettemin, we vinden een beschrijving van het werk wat hij deed uit geloof. Dat is het in elk geval. Maar ook dit gedeelte spreekt net als de Filippense brief, en ik zeg meteen, Filippense en Hebreeën zijn eigenlijk parallele brieven, al behandelen ze het onderwerp op totaal verschillende wijze, maar het is hetzelfde onderwerp. Het zijn eigenlijk parallele brieven en wat wij in Filippenzen 2 lezen over hem die Goden even, hem die Goden gelijk was, maar die zichzelf geledigd heeft. Wat wij daar in Filippenzen 2 lezen, lezen wij ook hier in Hebreeën 2, namelijk dat hij inderdaad voor korte tijd beneden de engelen gesteld is en dat leidde tot, en dat moest ook leiden, tot zijn dood. En dan zeg ik maar meteen met Filippenzen, ja, de dood des kruises. Maar daarna is het zo dat die vernedering moest leiden tot zijn uiterste verhoging. Precies zoals Psalm 2 het zei, wie is die mens? Voor korte tijd beneden de engelen gesteld, maar niettemin en inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar het om gaat. En wij zouden aan geen van die twee aspecten van de loopbaan van de Heer Jezus ook maar iets afdoen. Te meer, daar de schrift juist met grote nadruk wijst op het contrast tussen die twee dingen. Namelijk de uiterste vernedering, wij zouden daar niks aan afdoen. En de uiterste verhoging, en wij zouden daar niks aan afdoen. En in de praktijk is het zo dat aan beide dingen gesleuteld wordt. U weet wel, dat is een dieptepunt en een hoogtepunt en punten slijten nou eenmaal. Zie, en als men zich met deze dingen bezig houdt, deze Bijbelse dingen, is men al gauw geneigd om die uiterste verhoging wat af te vlakken. Zo van, nou ja, dat, hè. En om die uiterste vernedering eveneens af te vlakken. En alles weer bij elkaar te brengen. En men is geneigd om dat wat gelegen was na de opstanding van Christus te verwarren met hetgeen daarvoor was in zijn menswording. En andersom natuurlijk. Men is geneigd om de mens Jezus Christus nog steeds te zien als de mens Jezus Christus, ook tot in onze dagen aan toe. En men spreekt over Jezus zus en Jezus zo, daar word ik uitgebreid getutoyeerd in onze talen, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt tegenwoordig allemaal, want het is ook maar een mens, weet u wel. En beide dingen zijn dus niet goed. Men zou zijn godheid, ik zal het anders zeggen, beter. Men zou de positie die Christus nu heeft, hem niet toeschrijven in de dagen zijn vleeses. En men zou de positie die hij in de dagen zijn vleeses had, niet toeschrijven aan de dagen waarin wij nu leven. Er zijn twee totaal verschillende dingen. Ze zijn wel bij elkaar gebracht. Dat is waar, maar men zou ze allebei goed onderscheiden. Het is ook een duidelijke zaak dat waar de discipelen oorspronkelijk spraken over Jezus en tot Jezus en schreven over Jezus enzovoort zonder enige titel, daar waren het diezelfde discipelen die na zijn opstanding Die mensen die zo lang met hem hadden opgetrokken, met hem geleefd, gewerkt, gediend hadden enzovoorts. Dat waren diezelfde discipelen die vol eerbied spraken over de Heere Jezus. Over de Heere Jezus Christus enzovoorts. Eenvoudig omdat zij wisten wie hij was, wie hij geworden was op dat moment. En eenvoudig omdat zij predikten en beschreven hoe deze Jezus van Nazareth inmiddels uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. De mens, de zoon des mensen, die uitermate verhoogd is tot op de troon Gods. De mens aan wie alle dingen zijn onderworpen. En terwijl ik het zeg, voel ik nog de verzwakking van de uitdrukking vanuit de traditie en de theologie. De mens aan wie alle dingen zijn onderworpen, dan denk ik maar nog aan zichzelf. Terwijl aan die oude mens, de natuur Adam en zijn afstammelingen, die nou helemaal gesteld is over de werken van Gods handen en die daarom goed moet zijn voor het milieu tegenwoordig. Dat soort dingen eigenlijk, hè. En begrijpt u hoezeer deze Bijbelse waarheden dan gemaskeerd zijn geworden, ontluisterd zijn geworden, van hun betekenis zijn ontdaan, hoe het holle termen zijn geworden enzovoorts. Trouwens, de term zoon des mensen, die is trouwens ook van zijn betekenis ontdaan, want gewoonlijk komt men niet verder dan dat de uitdrukking zou betekenen, hij was een van ons, zoon des mensen. En dat is niet wat de term betekent. Het term betekent, hij is de erfgenaam van Adam. De rechthebber op de troon. De drager van de beloften die aan Adam gedaan zijn. De drager van de verantwoordelijkheden die op Adam gelegd zijn. En hij draagt die titel voor altijd, omdat hij definitief degene is op wie al deze beloften, al deze profetieën en uitspraken betrekking hebben. De definitieve zoon des mensen, die dan ook inderdaad gezet is en dus ook gezeten is in de hemel zelf. De mens op de troon van God. De zoon des mensen. Wij hebben niet te maken met een truc als wij lezen in Hebreeën 5, vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Het is niet een truc. Zo van, hij liep op aarde rond in de vermomming van de mens, maar hij was God. En hij wordt voor het zicht van de wereld als het ware uit de mensen genomen, maar wij weten beter. Hebben jullie? Het was de mens die genomen werd en gezet werd aan de rechterhand Gods. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Of ik kan begrijpen, speelt helemaal geen rol. Dat komt pas veel later. Of het in strijd is met mijn vooroordelen, nou zo wat. Het staat in de schrift, het staat niet anders in de schrift. Het is de mens die genomen werd. Hij werd genomen uit de mensen om de mens te vertegenwoordigen bij God. Zie je? Dat het iets te maken heeft met dat hij oorspronkelijk door God zelf verwekt was in Maria en zo geboren werd in Bethlehem enzovoorts, dat geef ik meteen toe. Natuurlijk was dat zo. Dat verklaart de uitzonderlijkheid van deze mens. Maar het uitzonderlijke van deze mens bestond er niet uit dat hij tegelijkertijd God was. Dat staat namelijk niet in de schrift. Noem maar één tekst. Dat staat namelijk nergens. Het uitzonderlijke van deze mens bestaat eruit dat hij voor 100% zijn vertrouwen stelde op God en op Gods woord. Een woord wat hij weliswaar in zich droeg, maar wat hij dan toch eerst heeft moeten leren van degene die hem onderwezen hebben in de tijd, bijvoorbeeld in de tempel in Jeruzalem toen hij 12 jaar oud was en daarna uiteraard. We moeten wel bij de les blijven en de dingen naar waarde, een waarde geven die ze in de schrift hebben. Ja? Jawel.
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Ja.
Als ik het woord vervang door God is vlees geworden, dan blijft het toch zo dat, omdat hij Yahweh is, ik ben, ook tijdens zijn rondwandeling op aarde.
Als het staat God is vlees geworden, dan lees ik dat het dus gaat om vlees en niet meer om God. Dat is precies hetzelfde, want het is, dan noem ik een paralleltekst. Hij die zo hoog was, is vernederd geworden. Wat is hij dan, hoog? In de vermomming van vernedering? Nee, dat is hij vernederd. Als hij dus Het woord was en het woord was God. En hij is vlees geworden, dan was hij dus vlees. Bovendien, mijn Bijbel zegt, hij zegt het veel sterker dan ik het tot nog toe gezegd heb. Want ik ben altijd toch wel een beetje voorzichtig. Om niet meteen, hoe heet dat, als een olifant door de porseleinkast te gaan. Wat is dat porseleinkast? Goed. Ik ben onvoorzichtig. In mijn Bijbel staat, hij is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. Des zondigen vleeses. En voor zover ik het begrijp, uit Psalm 51, staat er zelfs dat de Heer zegt bij monden van David, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En het lezen van Psalm 51 zou ons tot de conclusie moeten brengen dat de psalm niet over David gaat, maar over Christus. Zei Petrus, ja, dat zeg ik ook altijd al. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dezelfde die zegt, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, zegt tegen God in diezelfde psalm, maar in datzelfde gebed, want het is in de vorm van een gebed, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is nou leuk voor de discussie over of ik kon zondigen of niet. Ga daar maar eens aan staan dan. Niet dat het wat helpt hoor, want het is een discussie die nergens op slaat. Want voor zover hij gezondigd had tegen God, was het niet zijn ongeloof, maar zover hij gezondigd had tegen God, was het omdat hij uw en mijn zonden droeg. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, de laatste verse. En de theoretische vraag is altijd, en wanneer gebeurde dat? En dan ontstaan de kerkscheuringen weer dus. Maar goed, dat wij geen kerk zijn in die betekenis van het woord, kan het ook niet scheuren. He? Wanneer werd hij tot zonde gemaakt? Nou, zei de psalmist, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wanneer werd hij dus tot zonde gemaakt? Bij zijn geboorte in Bethlehem, toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En of hij actief gezondigd heeft of niet, speelt daarom eigenlijk in de Bijbelse geschiedenis, voor zover ik het kan nagaan en heb nagegaan, speelt totaal geen rol, eenvoudig omdat hij tot zondaar gerekend werd van Gods wegen. En wat hij gedaan had of niet gedaan, speelt daarin geen rol. Hij werd mens, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Hij werd in zonde ontvangen. Hij kwam om te sterven. En dat lichaam waarin hij zou sterven, ontving hij bij zijn geboorte. En dus bij zijn vernedering, enzovoorts. En vanaf dat moment werd hij door God gesteld, of gerekend, ja gesteld ook, tot zondaar. En daarom stierf hij ook. Heb je het? Daarom werd hij ook veroordeeld. Hij droeg immers onze zonden. Kijk, als we dat niet geloven, dan heeft het geen zin om ook maar één vraag überhaupt te beantwoorden natuurlijk. Hij droeg immers onze zonden. Ook dat was niet maar een theorietje. Hij heeft geleden. Hoe komt dat? Omdat hij ook een mens was, gelijk u en mij, een mens met gevoelens, een mens met reflexen, een mens met ervaring, met levenservaring, sommigen hebben dat namelijk. Toch, daar komt dat lijden vandaan. En ja, ik vind het niet zo nuttig om het echt uitgebreid uit te leggen, maar kijk, als hij God was in een menselijke vermomming, hoe zou hij kunnen lijden? Welk lijden dan? Lichamelijke pijn. Oké, lichamelijke pijn. Maar als ik mijn Bijbel lees over, ik wil het niet bagatelliseren, ik heb er een hekel aan, een lichamelijke pijn. Eerlijk. Maar ik wil het niet bagatelliseren, maar als ik lees in mijn Bijbel over het lijden van de Heer Jezus, die inmiddels de Christus geworden is, dan lees ik veel meer over dat hij verworpen werd, dat hij geschimpt werd, enzovoorts. Dat het publiek aan wie hij de woorden God sprak, dat woord en hem afwees. Lees uw Bijbel dan maar op. Nou, dat heb ik ooit een keer. Ik moest een keer spreken in opdracht over het lijden van Christus. Jaren terug, zal het nooit vergeten. Dus wat doe ik? Neem een concordantie. Zoek het woord lijden op waar het in verband gebracht wordt met de Heer Jezus. Nou, dat ging maar heel zelden over zijn kruisiging. Het ging over andere dingen. Over de wijze waarop men hem en zijn woord, het woord Gods, tegemoet trad, zal ik maar zeggen. Hoe men zich tegenover hem gedroeg. Dat later ook inderdaad een direct lichamelijk lijden, namelijk martelingen, folteringen tot gevolg had, dat is een duidelijke zaak. Maar dat lijden begon al bij zijn geboorte. Het is trouwens sowieso geen lolletje geboren te worden, maar dat is weer een ander verhaal. Hij werd mens. Begrijp dat nou eens. Toen zei je, maar ben ik dan door een mens met God verzoend? Dan zeg ik, ja, dat staat gewoon in 1 Timotheus. Dat staat er gewoon, hoor. Dat staat gewoon. Er is maar één God. Die kent u toch, die uitspraak, hopelijk. Dat was een paar bladzijden terug. Dus neem hem maar even. 1 Timotheus 2. God die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, vers 4, 1 Timotheus 2, vers 4. Want er is één God. Daar zit het eerste probleem, want de meesten kennen drie goden. De meeste christenen kennen drie goden. Dat noemen ze niet zo, maar ze kennen ze wel zo. Ik heb het wel eens nagevraagd. Ik zei, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? Toen was het antwoord keihard, drie. Nou, dan hebben wij drie goden. Dat is onbijbels, we hebben maar één God. Daar begint het al mee. Dus als je daar niet uitkomt, kom je uit de rest al helemaal niet meer natuurlijk. Maar er is één God. En daarna staat er, er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen natuurlijk dat er één middelaar is tussen God en de mensen. Die daar in het midden tussen staat en die bemiddelt. Dat begrijp je toch, hè? Die de verbinding tot stand brengt. Zodat u nu ook begrijpt dat de middelaar per definitie de verzoener is. Want verzoenen wil ook zeggen twee partijen bij elkaar brengen. De middelaar is de verzoener. Nou goed, en dan staat er, er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus. En u en ik zijn toch van mening dat dat woord de mens nou niet zo handig is om dat erbij te schrijven. Toch? Want wij weten toch wel wie Christus Jezus is. En moreover, hoe heet zoiets? Bovendien, als je dat woord mens erbij schrijft, krijg je alleen maar problemen. En die zijn nog sterker wanneer het tot ons doordringt dat de apostel niet schrijft, er was één middelaar tussen God en de mensen. Maar wanneer hij schrijft, er is één middelaar Gods en der mensen. Waarbij het niet eens zozeer en zeker niet uitsluitend en vermoedelijk niet eens in de eerste plaats gaat over zijn dood en opstanding. Maar waarbij het is wel degelijk in de eerste plaats, voor zover ik het weet en zie, in de eerste plaats gaat om de tegenwoordige positie van Christus nu. Per slot staat het ook gewoon zo zonder meer in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Of ja, onvoltooid tegenwoordige tijd. Er is één middelaar. Nu. En dat is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Men leest Hebreeën. Daar staat die term ook, de middelaar. Middelaar van een nieuw verbond en hoe dat maar heten mag. Er is één middelaar tussen God en de mensen. Maar hier staat, er is één middelaar tussen God en de mensen, ook nu. En dat is de mens Jezus Christus. En altijd als ik bij dit thema terechtkom, dan denk ik aan die brochure die mijn vader schreef in 1961 of 62, wanneer het maar was. Maar het was heel lang geleden, dus toen was ik 17, dus dat is nou 5 jaar geleden ongeveer. Geloof ik. Ik weet alles gauw niet meer. Maar die schreef één brochure en toen nog twee trouwens onder de titel de hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. En dat is waar het over gaat. De mens, de Zoon des Mensen, maar niettemin de mens die nu in de hemel gezeten is. En als je de traditionele opvattingen nagaat, als je nagaat wat mensen over het algemeen over dat onderwerp denken, dan denken ze dat het gewoon een truc van Gods wegen is en dat we allemaal mooi erin getuind zijn. Want God kwam in een menselijke vermomming, zoals in sprookjes, weet u wel. De prins komt, maar in de vorm van een kikker. Toch? Nou ja, laat me zitten. Maar God komt maar in de menselijke vermomming enzovoorts. Daarna legt hij notabene die vermomming weer af. Toch? En is gezeten aan de rechterhand Gods. Maar het gaat dan toch wel erg ver om hem zelfs dan nog de mens te noemen. Toch? En ook wij. Wij hier, u en ik waarschijnlijk. Ook wij zeggen, hij zit aan de rechterhand Gods, maar hij is nu weer God. Hij is vervuld met al de volheid Gods. Is God in de hemel. Christus is God. Onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Niettemin, hij is net zo goed die mens. Onze zaligmaker Christus Jezus. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Bijvoorbeeld hier in 1 Timotheus 2. En wat ook de grootste rol speelt. In bijzonder in de brief aan de Hebreeën. De mens. Want de gedachte is dat wij verlost zouden worden door een mens. Dat wij navolgers zouden zijn van een mens. Wij kunnen niet navolgers Gods zijn. Ja, natuurlijk staat er in de Bijbel, zij dan navolgers Gods. Maar de betekenis is, en er staat er ook bij, navolgers van Christus, die God is. Dat is waar, inmiddels. Maar we zouden navolgers zijn van de Heere Jezus, en in het bijzonder navolgers zijn van het geloof van de Heere Jezus, met alle consequenties van dien. En dat kan alleen gezegd worden als hij een mens is, als hij ons dat voorbeeld geeft. En hij heeft ons voorbeelden nagelaten. Voorbeelden die in de eerste plaats spreken over zijn geloof. Zijn geloof dat we na zouden volgen. En als Petrus het uitgebreid formuleert dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten, dan zegt hij dat het voorbeeld is dat wij onrecht zouden lijden. Dat wij niet zouden protesteren als wij lijden om Christus wil. Om het woord Gods wil of om het evangelie of wat dan ook. Lees het maar aan, dus 1 Petrus 4. Geloof ik. Weet je, we gaan niet meer uit het hoofd. Daartoe heeft ook Christus geleden ons een voorbeeld nalatende. Wij zouden zien op hem. En zoals Hebreeën 12 zegt, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus. Ja, kunst, hij was God in een menselijke vermomming. Wat hij kan, kunnen wij niet. Oh nee, hij was mens. Gelijk als ook wij. Hij is verzocht geweest, gelijk als ook wij. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Daarom worden wij geacht hem te kunnen navolgen. Toen zei iemand, ja, maar wij kunnen toch niet die wonderen doen die hij deed. Dan zeg ik, nou, ik heb mensen gekend uit de Bijbelse geschiedenis, die konden de wonderen doen die hij deed. Er is niks bijzonders aan. Want dat een mens wonderen doet, wel, dat doet hij in de kracht Gods, omdat God hem de opdracht geeft om dat te doen. Maar geen mens doet dat in eigen kracht. Mozes niet, Jozua niet, Elia niet, Elisa niet, Johannes de Doper niet, Jezus niet, de discipelen later, apostelen niet. Ze deden dat omdat God hen dat liet doen. Omdat God hen gebruikte voor zijn doel. En in dat rijtje hoort gewoon Jezus van Nazareth thuis. Die niets van zichzelf deed, dat zegt hij ook. Maar door wie God werkte vanuit de hemel. En Jezus, als ik het nog eens mag zeggen zonder de titel ervoor dan voor de gelegenheid. Jezus liet zich gebruiken als een beschikbaar instrument. Nou, dat zouden wij navolgen. En als God er behaagt om door ons wonderen te doen, dan doet hij dat. Ik denk dat hij via ons grotere dingen doet, trouwens, dan die wonderen waar wij meestal aan denken als het woord genoemd wordt. Hè? Hij zult grotere dingen zien dan deze. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Het gaat er maar om dat inderdaad de Heere Jezus mens werd. Dat er iets bijzonders aan hem was. En dat hij zich onderscheidde van alle andere mensen. Dat is ook een duidelijke zaak. Maar daar gaat het niet om. Ik vind het in de Bijbel ook niet besproken. Wat ik in de Bijbel besproken vind, is dat hij in volle vertrouwen op het woord Gods de loopbaan gelopen heeft die God hem, de mens, heeft voorgesteld. En het resultaat daarvan is dat daardoor eeuwige zaligheid tot stand gebracht is. En het resultaat is dus dat hij daardoor tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ons geworden is. Hebreeën 5, en dat is het dan. Maar men zou niks afdoen aan zijn mensheid. En je moet bij mij ook niet aankomen met verhalen van 50% mens, 50% God. Want ik weet precies hoe een discussie gaat. Als ik dan zeg, dat kan niet, hij was mens en dus mens en dat is 100%. Dan krijgen we ineens 100% mens en 100% God. Bij mij is dat samen 200% en dat bestaat niet. Dus dan krijg ik weer ruzie met de juffrouw die mij enige wiskunde heeft bijgebracht. Dat is getheoretiseerd. Hij was mens levend op aarde. Hij is nu nog steeds mens, want hij leeft en hij was mens. Hij leeft, hij is mens. Maar tegelijkertijd is hij gevuld met alle volheid Gods. Weer, maar dat zet ik er altijd tussen haakjes achter, dat is de tweede optie. En is gezeten op de troon van God, hij is de erfgenaam van God, is tot erfgenaam Gods gesteld. En dus op die grond alleen al is hij God. Maar dat was wat te bereiken viel, dat was waarnaar hij zich zou uitstrekken in zijn aardse levenswandel. Vraag niet. Ik vraag het niet om dat te begrijpen, daar begrijp ik ook niks van namelijk. Maar ik kan wat de schrift erover zegt, kan ik wel op een rijtje zetten. Dat is zo moeilijk niet. Alleen het probleem is dat de schriftplaatsen die spreken over de tegenwoordige positie van Christus in de theologie al sinds eeuwen worden uitgesmeerd over van eeuwigheid tot eeuwigheid en daardoor verliezen ze hun waarde. Toch? Ja, is nu helemaal zo. De eeuwige zoon. Het is de enige keer dat men het woord eeuwigheid gebruikt in de zin van hij was van eeuwigheid zonder oorsprong. En hij zal zijn van eeuwigheid tot bestemming. Alle andere dingen die eeuwig zijn, die ontstaan ergens en duren langer voort. Maar zodra eeuwige zoon gezegd wordt, moeten wij begrijpen dat eeuwig betekent dat hij er altijd al was. Waar komt die onzin vandaan? Hij was er altijd al. Natuurlijk, dat sta ik niet te ontkennen. Je moet wel opletten, hè? Natuurlijk was hij altijd, existeerde hij, is hij zonder begin en zonder einde. Natuurlijk is dat zo. Waarna iemand dan weer zegt, maar er staat toch, ik ben het begin en het einde. Kijk, je moet van goede wil zijn dus om die dingen te begrijpen. Maar dat hij dus dat hij zoon van God is, heeft in de Bijbel een oorsprong, staat een datum bij en heeft ook een oorzaak. Dat wil zeggen, de datum was de datum van zijn opstanding. Psalm 2, maar de meeste van u kunnen dat dromen, dat verhaal dat ik nou vertel. Dus ik doe dat maar, ik zeg dat maar heel kort. En in het voorbijgaan gewoon, hè, omdat ik me even opwind. Het is nou niet zo heel warm, zie ik, want ik zie maar 5 van die dingen gaan. Dus het is kennelijk maar 18 graden. Hè? Dus nou kan ik het nou even doen. Zelfs met een colbertje aan. Dus het begon op de datum van zijn opstanding. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, aujourd'hui, heb ik u gegenereerd. Daar kan je niks aan afdoen, dat staat er. En het wordt bij een andere gelegenheid, zelfs nog nader toegelicht, wordt gezegd, dat was zijn opstanding. In Handelingen 13 bijvoorbeeld. En het wordt vele malen gezegd, alleen al, enkel en alleen al in de Hebreeënbrief. Tot zoon gesteld bij zijn opstanding. Wat was hij daarvoor dan? Wel, hij was daarvoor, maar hij was daarvoor niet de zoon. En als iemand dus zegt, hij is de zoon en hij is eeuwig, dan zeg ik, dat is waar. Als iemand zegt, hij is de zoon en hij zal het altijd blijven, maar... En hij was ook altijd al, dan zeg ik, dat is ook waar. Maar als iemand zegt, en hij was het ook altijd al, dan zeg ik, dat is niet waar. Hij werd de zoon bij zijn aanstelling bij zijn, en dus bij zijn opstanding uit de dood. Begrijpt u dat goed? Maar u ziet ook hoe gemakkelijk het is om onzorgvuldig te spreken. Dan schuift dat hele verhaal zo vanzelf in elkaar. De eeuwige zoon. Hij is de zoon, hij was het altijd, enzovoort. Hij zal het ook altijd wel blijven. Ik moet u zeggen dat het niet prettig is om te horen dat je altijd wel een zoon zult blijven. Hè? Toch? Als je altijd die zoon blijft van de vader, is het niet best met je. Nee, meen ik. Langzamerhand zou de zoon toch een keer vader moeten worden. En de eigen identiteit moeten hebben, onafhankelijk van de vader. Toch? Dat is zo. Zoonschap is een functie. Iemands wezen is niet zoonschap. Iemands functie is zoonschap. En over het algemeen is dat een betrekkelijk tijdelijke aangelegenheid. Denk er maar eens over na. helemaal precies definiëren kan ik het ook niet, maar in grote lijnen neerzetten kan wel. Zoonschap is een tijdelijke functie. Vroeger was ik Ab de zoon van Jacob. En later werd ik Ab de vader van Jacob. En dat is niet een omdraaien van de rollen, maar het is een doorschuiven van de functies. Dat is een normale gang van zaken. En wat mijn Bijbel zegt, is dat de zoon eeuwig zal zijn. Maar of hij voor eeuwig als zoon zal worden aangeduid, dat is nog maar zeer de vraag. Dat kan overigens wel, maar het is maar zeer de vraag. Want ik lees in mijn Bijbel dat de zoon het koninkrijk aan de vader zal overgeven. En daarna staat er, opdat God... En toen is de vraag, waar is de vader gebleven en waar is de zoon gebleven? Opdat God zal zijn alles in allen. En ik lees daarin, dat hoeft u niet hoor, want het is niet mijn bedoeling om u dat nou leerstellen voor te houden. Maar ik lees in zo'n vers 1 Korinthe 15 feitelijk dat daar de functie van vader en zoon ophoudt. Dat houdt niet, hij, God, houdt niet op te bestaan. Maar de functies als zodanig spelen geen rol van enige betekenis meer. Wat gedaan zou worden door de vader en wat gedaan zou worden door degene die per definitie dan de zoon heet, is volbracht en daarmee eindigt de functie van vader en daarmee eindigde ook de functie van de zoon. Toch? De functie van de zoon is... uitvoering te geven, dat is in ieder geval bijbels 100% verantwoord. De functie van de zoon is uitvoering te geven aan het werk en aan het wezen zelfs. Uitdrukking te geven aan het werk en aan het wezen van degene die op die grond per definitie de vader is. En als het wezen van de een wordt uitgedrukt in en door de ander, dan is de een per definitie vader en is de ander per definitie zoon. Dat is de betekenis van de termen. En als dat werk volbracht is, dan houdt de functie van zoon op en houdt dus het zoonschap op. Waarmee niet gezegd wil zijn dat degene die de zoon is of was, ophoudt te bestaan. Dat is een ander verhaal. Maar daarna wordt gewoon weer gesproken over God. Einde van het verhaal. Heb je dat? Nou, ik hoop het. Het helpt in ieder geval om deze dingen te beseffen. Maar wat Hebreeën 2, want daarom kom ik er eigenlijk naartoe vanmorgen. Wat Hebreeën 2 uiteenzet, is dat wij verlost worden door iemand uit ons midden. Jawel. Ik ben van mening dat te zeggen dat Jehovah stierf, dat het over het op het kruis, hè, dat het over het algemeen veel misverstanden oproept. Maar in verband met Hebreeën 9, zowel als in verband met Romeinen 7, is het heel verhelderend. Want dat is waar het over gaat. Romeinen 7, in verband met dat degene die de wet gegeven heeft, gestorven is. Nou, wie gaf de wet? Jehovah uiteraard. De man. Heet hij daar. En als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. En de enige conclusie die je daar kunt trekken, is dus dat Jehovah gestorven is. Nou heb ik dat altijd al geleerd, van huis uit, dat het daar gaat om de Heer. Dan zegt men niet Jehovah, dan zegt men Heer. En daar struikelt niemand erover. Gebruik je nou de Hebreeuwse term die er eigenlijk voor staat, dan struikelt bijna iedereen erover. Heel merkwaardig is dat. De Heer gaf de wet aan Israël en de Heer stierf. Dat is niet meer moeilijk. Maar als je zegt Jehovah, en dan wordt een veel specifieker aanduiding. Jehovah gaf de wet en Jehovah stierf. Toen kreeg ik ineens de vergadering inderdaad achter me aan. Want dat was ondenkbaar, onmogelijk en dat was godslasterlijk en weet je veel wat. Dan denk ik meteen, nou, dan heb je van de wet ook niks begrepen. In ieder geval niet volgens Romeinen 7. Want Romeinen 7 zegt immers dat de mens onder de wet leeft. Een Jood, Israëliet, onder de wet leeft zolange tijd als de wetgever leeft. De vrouw is aan de man verbonden zolange tijd als de man leeft. toegepast tot de mens zelf weet men het altijd maar al te nadrukkelijk naar voren te brengen. Maar in Romeinen 7 gaat het niet eens over onszelf. In Romeinen 7 gaat het uitdrukkelijk over de relatie tussen de Heer en Israël. En als wij leren dat het Joodse volk vrij is van de wet, dan is dat op grond van het feit dat degene die ooit de wet gaf aan Israël via Mozes op de Sinaï, dat dezelfde inderdaad gestorven is. Maar onder andere omstandigheden, in een andere gedaante, in een andere hoedanigheid, maar hij was het wel. Maakt het er niet eenvoudiger op, denk ik, deze problematiek. Maar niettemin is het zo. Hetzelfde geldt voor Hebreeën 9. Het testament treedt in werking als de testamentmaker overlijdt. Wel, de testamentmaker, degene die het verbond, het testament, maakte, was uiteraard Jehovah zelf. En het testament treedt in werking bij de dood van de testamentmaker, dus het was Jehovah zelf. Maar ja, dan krijg je discussie, zwart op wit heb ik dat dan nog, en eens in de 2 jaar lees ik dat dan weer eens door, om eens te kijken of ik al van gedachten veranderd ben, inmiddels. Hè. Maar dan staat het dus ondenkbaar, want de Heer Jezus stierf als mens. Dan zeg ik, ja, precies, als mens. Maar als ik zeg dat Jezus op aarde leefde als mens en dat hij zijn godheid had afgelegd, krijg ik met dezelfde lui die eerder protesteren opnieuw te maken. Want die protesteren dan weer, want dan doe ik af aan de godheid van Christus. Dan ontken ik de godheid van Christus. En als ik zeg dat hij zoon van God werd bij zijn opstanding, dan ontken ik het eeuwige zoonschap van Christus. Hoezo ontkennen? Waar staat het dan in de Bijbel, eeuwig zoonschap van Christus? Dat wordt nergens gezegd, dus je kunt het ook niet ontkennen. Maar er zijn zoveel vooroordelen die nergens op stoelen. De paniekerige reactie die eruit voortkomt, die ontstaat gewoon uit de zwakheid van de vooroordelen die men heeft. Dat veroorzaakt paniek namelijk. Men had gedacht dat het allemaal zo zeker was. Men heeft het niet nodig gevonden om het te onderbouwen. Men heeft het niet nodig gevonden om zijn opvattingen te leggen naast de schriften, daarop te bouwen. Iedereen gelooft dat immers in een drie-ene God, zou ik maar zeggen. En als iemand daar maar een vraagteken bij stelt, of een bijbeltekst citeert alleen maar, dan breekt de paniek uit, vanzelfsprekend. Want het bouwwerk van al die theorieën blijkt gewoon niet te deugen. Dat is het probleem. Je moet je aan de Bijbel houden, dan valt het allemaal best mee. En wat de schrift ons leert, is dat inderdaad de Heer zelf mens werd. Hoe dat is, weet ik niet, maar hij werd mens. Ik doe wel eens moeite om het te begrijpen. En daarna doe ik moeite om u door te geven hoe ik het dan begrijp en hoe ik er tegenaan kijk dan voor het gemak. Hè. Maar ik weet niet of dat veel zin heeft. Maar het begint gewoon met te geloven, wat is dan? Hij werd mens, dat konden we eenmaal. En dan kan ik het wel uit proberen te leggen, maar ik denk niet dat het zo zinnig is. Ik hou me het liefst maar bij de termen die ik al gebruikt heb. Namelijk, hij was gevuld met een volheid Gods kennelijk. Hij heeft zich ontledigd, dat is wat Filippenzen er letterlijk van zegt. Hij werd verlaagd, dat is letterlijk wat Psalm 8 zei, minder gemaakt dan, dat is verlagen, dat is de betekenis van de term. En dat betekent dat al wat boven de engelen uitstak, alles wat met zijn godheid te maken had, heeft hij afgelegd. Hoe dat kan, weet ik niet. Ja, ik weet wel, dat is gewoon een kwestie van totale amnesia. Huh? Geheugenverlies. Toch? En ik haat het om het nou te zeggen, maar ik denk dat het voor sommigen heel begrijpelijk is wat ik nu ga zeggen. Het is geheugenverlies. Je weet al wat het is? Het wissen van de harde schijf en de RAM. Hè? De computer dus, hè? Nee, zuster, dat hoeft niet uit. Gaat even langs u heen. Dat geeft niet. Maar alle gegevens eruit enzovoort. Het is nog steeds diezelfde computer, dat wel. Maar dat weet het ding zelf niet eens meer. Toch? Er wordt even wat anders ingestoken. Een andere flop, enzovoort. Er wordt even anders geladen, andere gegevens erin, enzovoorts. En toen de Heer... Sorry, ik bedoel het heel niet oneerbiedig en ik heb een hekel aan techniek hiermee in verband te brengen, maar ik vind het een schitterend voorbeeld eigenlijk, eerlijk gezegd. Toen de Heer Jezus mens werd, werd het geheugen gewist, had de schijf gewist en alles eruit. Dat is het ongeveer. En de capaciteit van de processor waarschijnlijk wat teruggebracht, maar dat is een minder belang. Nou. Lagere frequentie was het in elk geval, maar dat vertel ik weer een andere keer. Alles eruit. Is dat dezelfde computer? Ja, dat is dezelfde computer. Nou, dat weet het ding zelf niet eens meer dat het dezelfde computer is. Hij weet niet eens dat hij een computer is. Er zit sowieso niks in. Nou, dat is een kind wat geboren wordt ongeveer. Ja, er zit een processor in. Dat kun je merken aan het kind, hè? Want het proces treedt meteen in werking bij de geboorte van een... Dat weet u toch, hè? Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk bepaalde mogelijkheden. Maar het is leeg, het doet verder niks. Je stopt er wat in, het komt er ook weer uit, maar dat is dan alles. Dat was niet helemaal zo de bedoeling. Want de bedoeling is dat je er wat in stopt en er komt heel wat anders uit, iets beters. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat komt pas later. Nou, dat is de geboorte van een mens, leeg. Een kale computer, er zit nog niks, geen software in. Nou, dat is wat met de Heer Jezus gebeurde toen hij mens werd. De kale computer, de rekenaar, zeggen de Afrikanen. Er zit helemaal niks in, hij kan ook nog niks. Het enige verschil, een zeer belangrijk verschil, maar het enige verschil tussen de mens en deze mens, Christus Jezus, of de Heer Jezus moet ik zeggen, was dat in het geval van de Heer Jezus er wel wat in gezeten heeft, maar het is gewist. Hij legde het af. Hij heeft zich geledigd. Dat betekent dat hij in ieder geval uit zijn geheugen niet meer wist wie hij tevoren was. Was koud, was vergeten. Dat heb ik eens nagevraagd, maar dat heb ik allemaal alles verteld. Hè? Dat heb ik eens nagevraagd aan een Jood, wiens naam wij niet zullen noemen. Omdat het Weyrep was, natuurlijk. En die zei, ja, in de, weet ik veel, Joodse overlevering zei hij dan. Dat was erg vaag. Dus hij kan het dus ook van zijn buurvrouw gehad hebben. Maar volgens de Joodse overlevering komt de mens uit de hemel als hij geboren wordt. Wat niet waar is, dat geldt namelijk alleen voor de Heer Jezus, niet voor een mens. De mens komt niet uit de hemel als hij geboren wordt. De mens komt uit zijn ouders als hij geboren wordt. Want de mens is een levende ziel omdat zijn ouders dat zijn enzovoorts, hè? En meneer en mevrouw kennen elkaar, zegt de Bijbel dan. En dan worden kinderen geboren. Een ziel plant zich voor, de mens namelijk plant zich voor, die komt niet uit de hemel. Absoluut niet. Want een kwestie van voortplanting. Nou goed. Maar de Joodse traditie, andere bepaalde christelijke opvattingen gaan ongeveer net zo, hoor. Die zeggen dat de mens uit de hemel komt. Wij mensen planten ons voort enzovoorts. En zodra het lichaam geboren wordt, is God wel verplicht om er een ziel of een geest in te geven, afhankelijk van wat men onder de woorden verstaat, uit de voorraad in de hemel. En er zijn heel discussies, theologische discussies over geschreven, van of nou van tevoren vaststaat hoeveel mensen er geboren zullen worden of niet. Want misschien raken die zieltjes die in de hemel bewaard worden, raken een keer op. Dat is serieus, ik spreek er niet te draag mee, dat is een heel serieuze discussie. Alleen dat wordt veel wetenschappelijker geformuleerd en ik het nu zeg, en daarom is het dan indrukwekkend. Begrijp u? Nou. Maar wat de Joodse traditie dan zegt, of zou zeggen, is dat als een mens geboren gaat worden op aarde, dan wordt hij door de engel, door een engel, weggebracht naar de aarde. En onderweg wordt door de engel aan die ziel die geboren zal worden, wordt onderweg de wet voorgelezen. Ik denk altijd, daar ben je mooi klaar, ben je nog niet eens geboren en onder de wet. Maar aan de ziel die geboren zal worden, wordt de wet voorgelezen, de Torah, weet u wel, wordt de Torah voorgelezen enzovoorts. Opdat die ziel, want er zit een hele serieuze kern in het verhaal, hoor, opdat die ziel zou weten waarom hij geboren wordt. Dat maakt het wat makkelijker. Maar op het moment dat die ziel, ik zeg maar ziel, dat is niet het goede woord, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar op het moment dat die ziel, die mens, zal ik maar zeggen, geboren wordt, als het moment dat die ziel in dat lichaam komt, want zo spreekt men dan in die kring daarover, op het moment dat dat gebeurt, dan krijgt degene die geboren wordt de knip op de neus. Kent u die nog? Knip op de neus? Nee, is hier, dat weet niemand wat het is. Dat kregen wij als kinderen vroeger ook, hoor, knip op de neus. Maar goed, dat betekent van dat je mond moet houden. En dat je moet vergeten. Dat is een knip op de neus. Dus die knik in de onder de neus eigenlijk, in de bovenlip. Daar wordt de mond mee verzegeld als het ware. Maar via de mond wordt daarmee het geheugen verzegeld. Zo van, de mens die gaat geboren, hij weet het nu, hij heeft de wet gehoord, zal ik maar zeggen, maar hij weet het nu. Maar nu moet hij vergeten, want nu gaat hij geboren worden. En het idee is dan, er wordt er ook gewoon bij verteld, dat de levende mens dus van nature weet dat er wat is. Er was iets. Maar wat het was, weet men niet meer. En dat is niet zo ver gezocht. Want van de week zei mij nog iemand dat ik bij het wakker worden wel eens had van iets heel briljants. Zo van, hey, zit dat zo? En 1 of 2 minuten later is die hele briljante gedachte volkomen weg. Dikwijls nog veel eerder, het is vaak een kwestie van seconden. Je kent het ook. 'S Morgens wakker worden en ineens de oplossing hebben van een vraagstuk waar je al lang mee zat. Maar als je het niet ogenblikkelijk opschrijft, ben je het zo kwijt. Want op het moment dat je wakker wordt en bij bewustzijn komt, verdwijnt dat ineens weer. Nou, dat is ongeveer dat verhaal. Een mens wordt geboren en bij dezelfde gelegenheid weet hij, er was iets, maar enzovoorts. En wat de mens nou verder zou doen in zijn leven, is zoeken naar dat wat hij ooit wist, wat hem ooit verteld was, maar wat hij kwijt is geraakt. Zoeken naar de waarheid. Zoeken naar God. Zoeken naar de Torah, heet het dan in het Hebreeuws, enzovoorts. Ik heb het al vaker gezegd, ik heb jaren met verhalen rondgelopen. Ik denk, nou, het is een prachtverhaal, maar het is niet Bijbels. Maar het is wel Bijbels, omdat het namelijk spreekt over de Heer Jezus. Hoe de Joden dat weten, weet ik ook niet. Maar, hè? Dat verhaal, maar het is een Bijbels verhaal. Want dat is het geval met de menswording van de Heer Jezus. Hij is de enige mens die ooit uit de hemel naar de aarde kwam. Hij kwam inderdaad om het werk Gods te vervullen. Hij kwam als het woord Gods. Hij kende dus de wet, om het maar minder de Joodse termen te brengen dan. Hij kende de Torah, hij wist precies waarvoor hij kwam, waarvoor hij zich liet vernederen, enzovoorts. Maar toen hij geboren werd in Bethlehem, was dat niet anders dan een hol vat. Een mens in aanleg, een mens die zou moeten opgroeien, zoals elk andere mens die gevuld zou moeten worden met het woord Gods. En of men dat een woord Gods nou in het verleden voor de menswording gekend heeft of niet, dat heeft er verder niks mee te maken. Op het moment van geboorte was de Heer gelijk aan u en mij. Er waren wat verschillen trouwens, maar ik vind het niet van belang om hier wat aandacht op te vestigen. Bovendien, niemand vraagt mij daarna, dus waarom zou ik het moeilijker maken dan het is? Maar dat ga jij doen zometeen natuurlijk, ik zie het wel. Maar hij werd mens en hij zou gevuld worden met het woord Gods. Dat is ook prompt wat wij, ik zeg het nog een keer, nog in hetzelfde hoofdstuk Lucas 2 tegenkomen. Hij is ineens 12 jaar, hetzelfde hoofdstuk nog, en in de tempel, en bezig met de dingen zijn vaders, bezig met onderzoek, de schrift, of hoe je dat maar noemen moet dan. En liet zich vullen met waar hij gevuld mee moest worden, uiteraard. En dat is maar waar het om gaat, maar het was de mens. En hij moest onderwezen worden uit het woord Gods. Hij moest leren geloven. Ik had er gisteravond nog even een praatje over met iemand. En toen kwamen we tot de vaststelling dat het verschijnsel van het volkomen geloof van de Heer Jezus, dat dan misschien wel eens te maken zou kunnen hebben met dat hij door God zelf dan wel door de Heilige Geest verwekt was geworden. Dat is toch iets te maken had met zijn oorsprong. En hebben gezegd, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik wel. Er moet toch iets zijn waardoor het verschil verklaard wordt. Goed, nou verzwak ik dat weer, want nou zeg ik, er staat toch in de Bijbel, hij heeft geloof geleerd. Dus je laat dan niemand zeggen, zo van, ja, hij was helemaal door de Heilige Geest verwekt en daarom was hij vanzelfsprekend, vanwege zijn aard, zijn genen van mijn part, was hij een gelovige. Want zo vanzelfsprekend is dat dus ook niet. Wij raden daar een beetje naar, wij zoeken daar een verklaring van, maar we vinden hem niet echt, gewoon omdat de Bijbel er geen concrete uitspraak over doet. Wat de Bijbel ons voorhoudt, en ik ben stellig van die dingen overtuigd. Wat de Bijbel ons voorhoudt, is dat hij een mens was zoals u en ik. En dat hij moest leven net als u en ik. En moest geloven net als u en ik. En moest leren geloven net als u en ik. En dat het helpt om te leren geloven wanneer men in de problemen zit. Want ook wij leren geloven uit hetgeen wij lijden. Toch of niet? Het staat van de Heer Jezus in Hebreeën 5. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof, onderwerping, vertrouwen geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat was uiteraard niet het lijden op Golgotha, want dat was de climax daarvan, voor zover je bij lijden van climax kunt spreken. Maar hij heeft het geleerd in het lijden wat hij zijn leven lang onderging. Het bekende menselijk lijden. En als ik nu zeg dat mensen per definitie lijden, hoop ik niet dat u nou gaat zeggen dat dat niet zo is of zoiets. Want als we niet over dit onderwerp spreken, dan is iedereen het er altijd mee eens. Het leven van de mens is een leven van lijden. Het lijden der mensheid. Het geheim van het lijden. Ga geen 2 weken voorbij als iemand vraagt, kun je niet eens een keer een boekje op bespreken? Huh? Maar goed, nee, dat doe ik niet. Maar dat lijden, nou waar is dat voor? Wel, opdat we zouden leren geloven. Opdat we vertrouwen op God zouden leren. Opdat we zouden geoefend worden om trouw te zijn. Niet alleen in voorspoed, want dat is geen kunst om trouw te zijn als het er voor de wind gaat. Maar juist in tegenspoed. Daardoor wordt ons geloof gebouwd. Daarom zegt de schrift, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. En daarom zegt het, dat is Jacobus, ja. O, is niet voor onze bedeling, zegt iemand. Nou, dan neem ik toch Romeinen 5. Daar staat, wij roemen ook in de verdrukking. Want de verdrukking wekt uiteindelijk hoop. Dat zei Jacobus ook, dus het bedelingenprobleem zie ik niet zitten. Het is gewoon hetzelfde. Hè? De beproeving wekt geloof, hoop, vertrouwen op de Heer enzovoorts. En van de Heere Jezus staat in mijn Bijbel dat hij heeft leren vertrouwen op zijn hemelse Vader uit hetgeen hij heeft geleden. En zijn gehoorzaamheid, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En zijn gehoorzaamheid heeft ertoe geleid dat hij zijn kruis op zich nam en dat hij de schande heeft verdragen. Zodat het lijden van de Heer Jezus kennelijk al heel vroeg begonnen is. Toch? Nou goed. Ik kom er niet meer verder op in. Wat duidelijk is, dat het juist de mens zoals u en ik was die onze zonden gedragen heeft. Een mens was die ons mensen vertegenwoordigde, representeerde, onze zonden droeg inderdaad en onze zaken vertegenwoordigde bij God. Dat deed hij toen hij stierf, maar dat doet hij nog steeds en op een veel hogere positie, inderdaad sinds zijn opstanding. Want hij is nog steeds, nou op een heel andere manier, maar hij is nog steeds onze vertegenwoordiger bij God. Dat is ook wat Hebreeën 5, de eerste vers dan zegt. De hoge priester wordt uit de mensen genomen. Niet uit vermomde goden of zoiets, maar uit de mensen. Niet iemand die op een mens lijkt of zo, maar uit de mensen. Dat is een eerlijke zaak. Wordt uit de mensen genomen in de zaken die bij God te doen zijn enzovoorts. Maar veel eerder, en al voor zijn opstanding uiteraard, werd hij mens om inderdaad de mens tot voorbeeld te zijn en daarbij tegelijkertijd om de mens voor te gaan en om de mens de uitweg te wijzen uit de slavernij van de dood, de dienstbaarheid van de dood heet het in vers 14 en 15, kortom om verlossing tot stand te brengen. En je moet zich voorstellen dat die mensheid daar beneden op aarde, want ik kijk bij voorkeur vanuit de hemel, weet je wel. Dat is een heel ander standpunt, hè. Klopt het altijd, vanuit de hemel, hè. Nou goed, dat die mens daar op aarde krioelt en in paniek. U weet toch hoe het is als je dieren opsluit en zo. Dat raakt allemaal in paniek. Dat is echt zo. Dan zeggen wij ook omdat ze niet denken kunnen. En dan weet je meteen waarom mensen in paniek raken. Nou ja, goed. Al die mensen daar beneden, die hier beneden tot bewustzijn komen en tot het bewustzijn komen dat ze zullen sterven en tot het bewustzijn komen dat ze helaas niet weten wanneer, dat het dubbele onzekerheid is, dat weet u toch, hè? Je weet niet hoe of wat, hè? Toch? Paniek? Wat moet men met dit leven? Wat dient het toe? Welke kant zal ik nou eens opgaan? Ik weet niet waar ik naartoe moet enzovoort. En dan krijg je die gespannen verhoudingen van en inderdaad ook oorlogen. Het komt niet alleen voort uit de zonde, maar ook uit dit soort omstandigheid. En wat er toen gebeurde, om het dan maar eens op de wijze van de zondeschool te vertellen, wat er toen gebeurde, was dat God zei, daar zal ik eens wat aan doen. He? Toch? En hij werd mens, zeg ik nu maar weer gewoon. Je kunt ook zeggen, hij zond de Heer Jezus, hij zond zijn gestaltenis. Maar in ieder geval, ik kan beter zeggen, God werd mens. Om inderdaad zich te bewegen onder de mensen. Om zich op de hoogte te stellen van de situatie van de mensheid in het algemeen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, want daartoe kwam hij. En om als mens de mens een uitweg te wijzen, of om voor de mens een uitweg tot stand te brengen, om verlossing, een uitweg in elk geval, tot stand te brengen. Dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes. Dat verhaal kent u, Mozes. Opgegroeid aan het hof van Farao, wist hij veel. Maar bij gelegenheid werd hij zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. En hij zocht dat slavenvolk op daar in Egypte. Was zijn eigen volk bovendien, maar goed. Maar hij zocht dat slavenvolk op. Hij keek er eens rond. Huh? En toen was er een Egyptenaar die een Hebreeuwse man doodsloeg, geloof ik. Het is al zo lang geleden, dus mijn geheugen laat me wat in de steek. Maar hij zag een Egyptenaar die een Hebreeuwse man doodsloeg. En toen keek Mozes eens om zich heen. Hij keek herwaarts en ginswaarts. Lees het maar na. Nou goed. Hij keek herwaarts en ginswaarts. En toen leerden wij op de zondagschool, want ik naar de lagere school zat geweest. Het was een gereformeerde lagere school. En dat verklaart het. Helaas, want het wordt dan uitgelegd van Mozes wint zich op en kijkt of niemand het ziet. En als dan niemand het ziet, slaat hij stiekem de Egyptenaar dood. Nou, zo was het dus niet. Hij keek wel links en rechts, maar niet om te kijken of iemand het zag. Hij keek links en rechts om te zien of er iemand was die recht zou doen. En als hij zag dat er niemand was om die verlossing te brengen, maar ik citeer ongeveer uit Jesaja, het hoofdstuk, weet ik ze gewoon niet meer. He? Toen hij zag dat er niemand was, zei hij, of dacht hij, maar dat is toch hetzelfde, hij zei, dan zal ik het maar doen. Toch? En zo kwam de zoon des mensen tot dat volk in slavernij van de dood, maar het was eigenlijk zijn eigen volk. Ongeacht of je dat nou Israël, het Joodse volk of gewoon de mensheid noemt. Hij kwam tot de mensheid, zijn volk. Een volk wat onderworpen was aan de macht van de dood. U weet wel, Egypte naar die doodslaten zo. Hè? Een volk wat onderworpen was aan de, zoals hier heet, vers 15, de dienstbaarheid en de vrezen des doods. En niet in de laatste plaats de slavernij van de wet. Tichelenbakken, weet u wel. En toen keek de Heer Jezus om zich heen, links en rechts, precies zoals de profeet het zegt. En toen hij zag dat er niemand was, toen hij zag dat er geen verlosser, dat er niemand was om te verlossen, staat er geloof ik in Jesaja. Toen deed hij het. Want als er dan niemand anders is, nou ja, dan maar zo. En dat is precies wat er gebeurd is. Het verhaal gaat natuurlijk verder. Maar het is nou eigenlijk niet van zo'n groot belang. Maar u weet wat Mozes deed. Hij sloeg de Egyptenaar dood, maar toen raakte hij in onmin met zijn eigen volk, voor wie hij het opnam. En hij moest vluchten. Zoals de Heer Jezus of verlossing tot stand bracht. En de dood teniet deed. De dood overwon. En zijn volk verloste van de wet. Door zijn dood en opstanding. Maar toen raakte hij toch in onmin met zijn eigen volk wat hij wilde verlossen. En dus is hij gevlucht. Naar Midian. En daar werd hij hoge priester. Over wie heb ik het nou? Over beide tegelijk. Maakt niks uit. He? Naar de Meden. Naar Midian. Naar vooruit. Maar hij werd hoge priester. En hij zou een poos later terugkeren om alsnog datzelfde volk te verlossen. En zo zal de Heer Jezus alsnog terugkeren om alsnog de mensheid te verlossen. De mensheid die hem verworpen heeft en de zijnen die hem niet gekend hebben en hoe dat maar heet in Johannes 1. Dat is het verhaal. Hij kwam dus te midden van de mens om de mens uit te leiden. Zoals Mozes kwam onder het volk en het volk zou Mozes volgen. Zou Mozes nawandelen, want de Heer bracht verlossing tot stand voor Mozes. Hij leidde Mozes uit Egypte, hij leidde Mozes door de Schelfzee, hij leidde Mozes door de woestijn enzovoorts. En iedereen die achter Mozes aanging zou deel hebben aan de verlossing van Mozes. Dan zeg je natuurlijk, dat heeft hij leuk bedacht. Dan zeg ik nee, want er staat in 1 Korinthe 10. Zij waren allen in Mozes gedoopt. Dat betekent, zij hadden allen deel aan Mozes en aan de zegeningen van Mozes. Op dezelfde wijze hebben wij deel aan de zegeningen van Christus wanneer wij hem volgen. Hij is een van ons. Hij was het niet alleen. Hij is een van ons. Hij werd mens. Maar als mens heeft hij verlossing tot stand gebracht. En daarom is hij de grote erfgenaam van de eerste mens, Adam. Daarom is hij de zoon des mensen en daarmee de laatste en definitieve Adam. Daarmee is hij het hoofd van een nieuwe schepping. Of anders gezegd, hij is het hoofd van allen die hem navolgen en zijn geloof navolgen dus. En daardoor deel krijgen aan dezelfde verlossing. Het lijkt net op een sprookje. Maar u weet hoe het is, hè? Sprookjes die blijven zo goed hangen. Omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten. U weet wel, sprookjes over de weg kwijtraken en weg terugvinden. En geen uitweg, maar er is toch een uitweg. En de berg zit dicht, maar de berg opent zich. Sesam, open u. Hoe vindt u die? Ik geloof dat het een Arabisch sprookje is. Dus dat komt goed uit. He, de berg. Even oefenen nog even. Hè. De berg opent zich. En men verdwijnt. De berg opent zich en men wordt verlost, enzovoorts. Sprookjes zijn daarom zo hardnekkig blijven, daarom zo goed hangen, hoe heet zoiets? Beklijven heet zoiets, geloof ik. Hè? Beklijven zo goed omdat ze zoveel waarheid bevatten. Heb je nooit nagedacht, even nou gezegd, eigenlijk moeten we nou de band stopzetten, even verder. Heb je nooit nagedacht hoe het nou kan dat als je broodkorreltjes strooit, dat je aan die broodkorreltjes de weg kunt terugvinden? Dan denk je, dat is toch ook dom? Want er komen de vogelen des hemels en nemen het brood weg. Dat is ook zo. Toch, brood is een beeld van het woord. En door het woord vinden wij de weg, dus niks mee verkeerd. In tweede instantie in sprookje waren het steentjes. Maar bij nader inzien, stenen voor brood en brood voor stenen. Bij mij is het hetzelfde. Ik zie het verschil niet. Begrijp u wel? Het is hetzelfde. En wat een sprookje is, als je hem letterlijk neemt, blijkt volstrekt de waarheid te zijn als je hem overdrachtelijk neemt. Niet altijd natuurlijk. Maar daarom zit erin. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou, wat wij in Hebreeën 2 lezen is van die mens. Die mens werd opdat hij door het lijden des doods verlossing tot stand zou brengen. En zonen tot heerlijkheid zou leiden. Het niet jagen, leiden. Voorgaan. En voorgaan namelijk dwars door de dood heen, opdat hij, zowel als degene die hem volgen, verlost zouden worden van de slavernij, van de dood, van de vrezen des doods en van de wet. En dat is wat er gebeurd is. En dat is niet een sprookje, dat is niet een vermomming of iets dergelijks. Maar dat is precies wat de schrift ervan zegt. God werd mens. Gek, hè? Rond kerstfeest kun je het rustig zeggen, er breekt nooit paniek uit. Midden in de zomer wordt het moeilijk. Dat is echt waar, dat meen ik. Als je midden in de zomer zegt, God werd mens, dan beginnen ze meteen Sinterklaasliedjes te zingen. Zo van, hij gooit het hele kerkelijk jaar door de war. Dat mag je alleen in december zeggen. Maar de rest van het jaar is het ook waar. God werd mens, zo was het nou eenmaal. Opdat hij als mens de mensheid zou uitleiden. En omdat hij als mens ons een voorbeeld zou stellen wat wij wel degelijk zouden en kunnen navolgen. Opdat het voor ons ook inderdaad verlossing zou brengen. En opdat ook wij zelfs, want het is nog iets sterker, opdat ook wij met hem verhoogd zouden worden straks bij de verlossing van ons lichaam. Amen.